Nou, goedenavond. Ik zal eventjes mezelf voorstellen. Iets meer zodat jullie een beetje idee hebben wie ik ben. Waar jullie naar zitten te kijken en te luisteren hopelijk. Naast dat ik Daniel Hoogtijding heet, ben ik getrouwd. Over 3 dagen, precies 3 jaar. En Melissa en ik zijn gelukkig getrouwd. We wonen in Harderwijk. En ik werk voor Soul Survivor. Wie van jullie kent Soul Survivor niet? Niet. Alleen maar nou, het is een interkerkelijke jongerenbeweging. Een stuk of 6 jaar geleden begonnen in Nederland. En we organiseren verschillende evenementen voor jongeren. Onze droom is dat God de levens verandert van de jongeren in Nederland. Dat er een beweging van zijn geest komt. Dat jongeren het leven leiden waar God hen toe geroepen heeft. In al zijn uitbundigheid, zeg maar. En dus daar gaan wij voor. Dat is onze droom, dat is ons verlangen, onze visie. En daar geven we onszelf aan. En we organiseren verschillende dingen. Dus we hebben een jaarlijks jongerenfestival. Elk jaar is altijd rond eind april, begin mei, 5 dagen lang. Met een paar duizend jongelui. Maar we hebben ook zomerreizen. We hebben ook een gebedstak, dat heet de Call. Daarvan hebben we ongeveer 65 groepjes door het land heen. Die 1 dag in de maand samen bidden. En sommige vasten er ook bij. En verschillende dingen die we doen. Jeugdleidersnetwerk, meidendagen. En de mannendagen die hebben we nog niet ontwikkeld. We hebben nog geen mannen gevonden die dat aandurfden. En Marlies, mijn vrouw, die leidt Soul Sister. Dat is dan zeg maar de meidentak van Soul Survivor. Maar dat schijnt heel tof te zijn. Ik mag er nooit komen. Maar ze hebben het wel gezellig altijd. En daarnaast werkt Marlies ook part-time. Geeft ze les op een basisschool. Aan groep 2 van een basisschool. Hele drukke kinderen. Wat heel gezellig is. En verder heb ik een hobby. Ik heb tropische vissen. Je wist al. Hebben jullie mijn getuigenis al gehoord? Van mijn vissen? Ja? Jawel? Nee? Oké, is het oké als ik nog een keer vertel de hele verhaal? Nee? Oké. Goed, voor degenen die het niet gehoord hebben. Ik begon vorig jaar in april. Toen richtte een vriend van mij zijn aquarium in, die hij gekregen had. En toen werd ik jaloers, dus heb ik ook een aquarium gekocht. En toen heb ik hem eerst gevuld met water natuurlijk, en de plantjes en de steentjes en al dat gedoe. En dan moet je eerst bacteriën kweken om het water geschikt te maken om voor de vissen om in te leven. Want ik had vissen die ik, een speciaal soort die ik erin wou hebben, cyclide genaamd. En dus dat heb ik gedaan 3 weken. Ik zat al 3 weken lang te kijken naar mijn aquarium zonder vissen. En is vol verwachting, toen, na 3 weken heb ik vissen gekocht. En dat was heel erg leuk. En ik ben gelijk lid geworden van een lokale visvereniging, Aquafin. En daar kwam ik regelmatig om te kijken naar een vis en zo. En weer wat nieuwe te ruilen en te doen de hele tijd, de vragen te stellen. En ik vond het heel erg leuk. En dat probeerde ik Marlies natuurlijk mee te krijgen. En toen was het eigenlijk Marlies die mij een dingetje die haar opviel, mij duidelijk maakte. En dat is dat het een bepaald soort of type mensen zijn die zeg maar daar, die zich daarin storten, zeg maar, in de viswereld. En zij eigenlijk mij de ogen een beetje openden daarvoor. En dat ik toen een beetje begon te denken van, hey, misschien zijn het soort mensen die zeg maar helemaal in de vissen zitten. Een beetje het soort mensen die niet erg sociaal is, die niet met, zeg maar, een fatsoenlijk gesprek met iemand kunnen hebben. En dus thuis maar in de vissen zoeken, zeg maar. Die hele dag thuis voor een aquarium zitten en niet fatsoenlijk sociaal leven hebben. En dus kan het toch een beetje aan je gaan zitten knagen. Van, hey, weet je, ben ik ook een nerd? Of weet je, hoe is het met mij? En, maar ik vond het toch zo leuk. En ik voelde me heerlijk thuis daar. En Marlies schaamde zich een beetje voor me toen. En toen, een paar maanden later ging ik naar in de zomer ging ik naar een conferentie in Duitsland voor jonge gebedsleiders. En we waren dan, omdat we bij de Call betrokken zijn natuurlijk. En toen was er een vrouw op een gegeven moment. Zij werkte in Italië. En kwam uit Finland en was een van de gebedsleidster. Nee, whatever. Maar in ieder geval, zij ging voor me bidden. En toen had ze het gevoel dat God iets tegen haar zei voor mij. Zeg maar een boodschap of weet ik veel hoe je het wilt noemen. Ze had het gevoel dat God tegen haar sprak terwijl ze voor me bad. En dat God iets tegen me wou zeggen. En toen zei ze verschillende dingen. Maar 1 ding die ze zei, die ik me nog als het beste kan herinneren waarschijnlijk, is dat ze zei dat God mij lessen wou leren uit de natuur. Ze had het gevoel dat God het tegen mij zegt. Ik wil je lessen leren uit de natuur. Dus ik dacht natuurlijk gelijk aan mijn vissen. En dus ik kwam thuis, ik zit voor mijn aquarium, ik zeg, hier uw dienstknecht luistert, kijk naar mijn vissen. Maar er kwam niet veel tot mij, zeg maar, van diepe levenslessen of bijbelse begrippen. En tot ik eventjes later niet zo lang daarna, maar enkele dagen daarna, dat ik las in de Bijbel. Toen las ik over koning Salomo, die natuurlijk een zeer wijs man was. En toen las ik in 1 Koning hoofdstuk 5, ik geloof vers 32, 33. En er staat in dat koning Salomo verstand had van vissen. En toen opeens had ik het gevoel dat God tegen me begon te spreken. Waar ik dacht dat dit voor nerds was, blijkt nu waarschijnlijk dat dit juist voor mensen is van hoog intellectueel niveau, zoals koning Salomo en ik. Dus zo heeft de Heer me weer bemoedigd. Dus ik heb nog een aquarium gekocht. En op een dag, toen kwamen Marlies en ik thuis van het Solzwijver kantoor. En toen ging ik naar een van mijn aquariumpjes. En zag ik, daar had ik een echt paardje zeg maar in zitten. Zodat ze gaan, weet je wel. En dus ik, dus ik zag een van mijn vissen heel gek wieberend over een steen heen trillerig zwemmen. Heel langzaam. En daarna ging een vrouwtje daarheen. Ook zo heel gek zitten wapperen met haar vinnen en zo. En dus ik zat zo te kijken. Ik dacht, raar. Dus ik kijk wat dichter erop. En toen zag ik allemaal eitjes liggen achter dat steen. Dus ik zei, Marlies, weet je, volgens mij zijn ze het vermenigvuldigen. Dus ik ga, heer, mag ik hier wel naar kijken, weet je, als die mee bezig zijn. Maar toch maar gekeken. En dus ik heb ook jonge visjes. Heel erg leuk. En dus om het verhaal af te sluiten, een tijdje geleden nog, toen dacht ik, ik wil krabben erbij. Dus toen heb ik 2 kleine krabben gekocht, die ik erbij in gedaan had. En, maar die konden langs de achterwand omhoog klimmen. Maar gelukkig had ik een deksel erop. Alleen zaten er toch al gaatjes in voor waar de snoertjes uit moeten. Van het pompje en het verwarmingselement en de TL-lamp en zo. Dus ik had daar cd's op gelegd. Maar op de dag kwam ik toen daar in mijn kamer. En toen ging ik zitten op een stoel. Hoorde ik geknisper onder mijn voet. Dus ik dacht, er ligt wat chips. En ik keek en toen lag een van mijn krabben in stukjes onder mijn voet. Ja. Ik hoop niet dat ik hem vermoord heb. Maar, en toen even later overleed die ander ook. Dus ik heb geen krabben meer. Dus ik denk dat ik de krabben maar laat zitten. Maar de vissen zijn leuk. Ik heb ze nog steeds. Goed, dat is mijn verhaal van mijn vissen. Halve preek. Dus dat is mijn hobby. En dat vind ik leuk. Goed. Voor vanavond. Wat ik op mijn hart heb om over te spreken is dat. Als ik. Ik vind de psalmen heel erg leuk om te lezen. Het zijn mooie hapklare brokjes. Er is altijd wel een psalm die toepasbaar is op je leven. En ze zijn mooi geschreven ook. Dus ik vind het leuk om de psalmen te lezen. En één ding die me daarin opvalt, is dat het spreekt over God als een vader voor degenen die geen vader hebben. Hij is de vader voor de wezen. Er staat in dat hij de verdediger is van de weduwe. Er staat in dat God dichtbij de gebrokene van hart is. Er staat in dat God de hongerige voert en de dorstige verzadigt. En dat is precies wie God is. Dat is het karakter van God. Dat is zijn hart. Hij draagt zorg voor de mensen in pijn, voor de gebrokenen, voor degenen die geen eten hebben, voor degenen die geen familie meer hebben. Dat is Gods hart. En dus ik ga even kijken samen met jullie naar de Bijbel, naar een paar dingen die de Bijbel daarover zegt en wat ons plekje daarin kan zijn. En dan leek me leuk om gewoon een tekstje te nemen uit het Oude Testament en eentje uit de profeten. Dat is ook het Oude Testament natuurlijk. En dan eentje uit het Nieuwe Testament. Even kijken naar wat de Heer Jezus zelf daarover zegt. En eens kijken wat we daarvan kunnen leren. Maar voordat ik begin wil ik beginnen met een gebed. En vragen of de Heer tot ons wil spreken. Vader in de hemel. Dank u wel voor wie u bent. Heer God, u bent goed. Heer God, er staat in Nahum hoofdstuk 1 vers 7 dat u goed bent. Heer, en dus alles wat u zegt is goed. Alles wat u doet is goed. Daar is waarschijnlijk ook het goede nieuws. Heer God, en dus hoeven we geen terughoudendheid te hebben, hoeven we nergens bang voor te zijn. Heer, want wat u doet is goed. Heer God, en dus willen we onze harten openen om te luisteren naar u. Willen we ons harten openen om te horen wat u tegen ons wilt zeggen. Vader, wilt u onze levens veranderen deze avond? Heer, één woord van u kan onze levens veranderen. Heer, en ik bid dat u niet alleen onze hersens spreekt, Heer, dat we niet alleen zullen groeien in kennis, maar dat ergens dat u onze harten raakt. Heer, dat als het ware een openbaring voor ons zal zijn. Iets zien van u, iets begrijpen van u. Wat zo echt is, Heer, wat onze levens kan veranderen. Heer God, en dat kunt u doen door uw geest, Heer. En dus we stellen onze harten open voor u. Heer, wilt u ingrijpend werken vanavond. En u ons uw hart laten zien. In Jezus' naam. Amen. Misschien kunnen we beginnen in het Bijbelboek Leviticus. Hoofdstuk 19. Degene die een Bijbel bij zich hebben. Van Leviticus hoofdstuk 19. Het is uit de wet van Mozes. Leviticus hoofdstuk 19 vers 9. de wet van Mozes, dus een gebod van God of een opdracht, instructies van God aan de Joodse mensen. Dan staat er in vers 9, wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Even tot hier. Dit was een opdracht van God, instructies. En de Joodse mensen waren agrarische mensen en zij begrepen dit soort taalgebruik, zeg maar. Ze wisten wat het was om te oogsten, ze wisten wat het was om land te bewerken, een wijngaard, hoe dat eruit zag, druiven plukken, persen, wijn van maken, al dat soort dingen, dat snapten zij. En dus God gebruikt hier dingen die heel reëel voor ze zijn. En hij vraagt van hun, hey, als jullie de oogst binnenhalen, wees niet te pietje precies, zeg maar, met de randjes. Wees niet te keurig, wees niet te perfectionistisch. Je mag best een randje laten zitten. Als het op de grond valt, laat het lekker liggen. En je hoeft niet alle druifjes eraf te plukken. Je mag best een beetje in die zin slordig zijn en wat overlaten. En waarom zegt God dat tegen die Joodse mensen? Nou, dat lezen we dan als we verder lezen. Er staat, dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. Met andere woorden, dit is hoe ik ben. En dit is hoe ik wil dat jullie mij vertegenwoordigen. Ik wil zorg dragen voor de armen. Ik wil zorg dragen voor de vreemdeling. Voor degenen die het minder hebben dan jullie. En dit is hoe ik wil dat jullie mij vertegenwoordigen. Ik wil dat jullie dat ook doen. Voor diegenen die niet een eigen stukje land hebben die ze kunnen bewerken. Voor degenen die niet zelf een oogst voor hunzelf binnen kunnen halen. Voor de vreemdelingen in het land. Willen jullie voor hun wat laten liggen? En dus elke oprechte Joodse man, zeg maar, die een stukje land had en Gods wet wou gehoorzamen, moest automatisch zorg dragen voor de armen en de vreemdelingen. God bouwde dat in de regels van de Joodse mensen, dat ze zorg moesten dragen voor de arme mensen. En dat geeft iets aan van Gods zorg natuurlijk voor hun. Laten we nog een stukje lezen uit de Bijbel. Dan gaan we naar Jesaja. Jesaja hoofdstuk 58. Als je de profeten leest, zeg maar vanaf Jesaja tot eind van het Nieuwe Oude Testament, dan valt het mij op en denk ik dat je drie belangrijke grote hoofdzonden eruit zou kunnen halen, waar God regelmatig boos op werd en de mensen voor moest corrigeren. En die drie zonden zouden zijn afgoderij, overspel en de derde een onverschillige houding ten opzichte van het zorgdragen voor de armen en de wezen en de weduwen en de verdrukten. Voor degenen die in slechte omstandigheden leven. En het is heel interessant. Want wij denken vaak aan zoveel dingen waar we denken, hier wordt God echt boos om. Of hier baalt God echt van. Of dit is echt zondig. Maar vaak denken we niet hieraan. Terwijl dit zo op Gods hart is. En als je de profeten leest, staan er heel veel stukken. Waar profeten hele sterke, scherpe woorden van correctie en oordeel uitspreken tegen een land. Dat de armen, de hulproep van de armen negeert. En één stukje staat in Jesaja hoofdstuk 58. Het is een vrij bekend stukje wat vaak gelezen wordt. En dat we vanavond weer gaan lezen. In Jesaja hoofdstuk 58 vers 6 en 7. En dan zegt God, is dit niet het vasten dat ik verkies? De boeien der goddeloosheid los te maken. De banden van het juk te ontbinden. Verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken. Vers 7. Is het niet dat gij voor de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed. En in vers 7 worden de drie basisbehoeften genoemd van de mens. Eten voor degene die dat niet heeft, onderdak voor degene die dat niet heeft en kleding voor de naakte. En het grappige is, die tekst in vers 6 begint, is dit niet het vasten dat ik verkies? Het spreekt hier over een soort van vasten. Nou, wij kennen allemaal het woord vasten en daar krijgen we hongerige associaties bij. Wij hebben dan die gebedstak van Solsverver, die heet De Kool, wat ik net zei, van die 65 groepjes. En die zijn gelinkt min of meer door de website De Kool, waarop ze in kunnen loggen, zeg maar. En er staat dan op elke dag welke groep bidt door het land heen. En sommigen vasten er ook bij die dag. En het begon 2 jaar geleden toen wij het gevoel hadden dat we meer moesten gaan bidden voor ons land, meer moesten gaan bidden voor de jongeren, en iets van Gods hart voelde daarin. En dus we dachten, laten we jongeren op gaan roepen om te bidden en te vasten, om als het ware de verantwoordelijkheid te nemen voor de generatie waar ze deel van uitmaken en de tijd waarin we leven. Zie, wij moeten het gaan doen. Zie, niet de oude mensen kunnen ons adviseren, maar wij moeten op een gegeven moment onze jongeren gaan bereiken. En dus wij dachten, laten we een Bijbels plannetje gaan bedenken, wat leuk klinkt. En zo dachten we niet, maar in ieder geval, we kwamen op het idee om die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren, dat de discipelen aan het wachten waren in de bovenkamer op de Heilige Geest. En dat ze baden, dat ze eenparig samen wachten op God. En toen kwam de Heilige Geest en toen gingen ze erop uit om verandering te maken. En zij zaten slim na te denken, we hebben de Heilige Geest nodig, wij willen een verandering maken in ons land. Laten we 10 dagen jongeren gaan vragen om te bidden en te vasten. En dus we hadden toen 2 jaar geleden door het land heen jongeren uitgedaagd om 10 dagen te bidden en te vasten. Om intensief God te zoeken voor een verandering in ons land. En dat hebben we gedaan, daarvanuit zijn die groepjes gegroeid. En vorig jaar hadden we dat weer gedaan en dit jaar zullen we weer een vergelijkbaar iets doen. En dat, toen hebben we heel veel jongeren aangemoedigd om te vasten. En sommigen hebben gevast van eten, die hebben alleen maar gedronken. Sommige hardcore vasters die hebben op water geleefd 10 dagen. Anderen deden dat niet, dat was niet echt maar hun wat ze wouden. Die gingen vasten van tv kijken en internet- en computerspelletjes doen bijvoorbeeld. En die tijd geven voor gebed of bijbelstudie om samen God te zoeken. Ze onthielden zichzelf van een of ander genot, zeg maar aards genot, om een geestelijke zegen na te jagen en te kunnen ontvangen. En dat is één soort vasten. En dat is een vasten wat je geld op kan leveren. Want wij ontdekken, als je geen eten koopt, dan hou je geld over. Aan de andere kant hadden we ook ontdekt dat als je hele dure sapjes koopt en daarop leeft en heel veel drinkt, dan kan het nogal zelfs duurder zijn. Maar dit stukje hier in Jesaja 58 spreekt over een ander soort vasten. Een vasten wat je geld kost. Een vasten wat zorgdragen is voor de armen. Geven van jezelf aan andere mensen. En dan noemt het die 3 basisbehoeften. En daarna zegt het, en dat u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed. Dus vaak denken wij met de arme mensen, denken we aan de kinderen in Afrika. Als we denken aan de daklozen, degene die geen huis hebben, dan denken we aan de straatkindjes in Brazilië, in Rio de Janeiro, die misschien hooguit een kartonnen doos hebben. Dan denken we aan ver weg. Maar ook dichtbij is er een nood die heel sterk is. Ook om ons heen zijn er mensen die eenzaam zijn. Ook om ons heen zijn er mensen die hun partner verloren zijn. Ook om ons heen zijn er mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Ook om ons heen zijn gebroken mensen. Mensen wiens leven kapot is. Mensen die zichzelf in slaap huilen. Mensen die misbruikt worden. Mensen die in totale nood zijn. En we kunnen dat niet negeren om ons heen en denken, het is alleen maar ver weg, het is ook hier dichtbij. En God wil ons ook gebruiken om dichtbij een verandering uit te maken. Van de plaats waar we zijn, tot hoe ver we kunnen reiken. Vorig jaar tussen kerst en oud en nieuw, toen hadden we een ideetje met de jonge lui van de kerk waar ik heen ga, om in een bejaardentehuis wat tofs te gaan doen. Wat liedjes te gaan zingen en zo, en te zijn voor die lui. Want we dachten, in een bejaardentehuis zitten ook eenzame mensen. Misschien verdrietige mensen, mensen, bittere mensen, weet ik veel. Mensen die daar alleen zitten zonder hun partner. En zeker dachten we misschien die tijd tussen kerst en oud en nieuw kunnen eenzame dagen voor hun zijn. Dus wij die lui hebben gebeld en zeggen, hey, een jongelui van de kerk, hier in Heerde, en we willen graag komen en wat een muzikaal stukje verzorgen. Zo noemde het maar. Om niet te zeggen dat we erop lust zouden bidden. En dus wij liedjes oefenen en superveel lol gehad. Niet iedereen, en zeker ik niet, was zo goed in zingen. Dus het was super gezellig natuurlijk. Dus wij probeerden zo oud mogelijke liedjes die we ons konden herinneren oefenen. Zodat zij het konden verstaan, zeg maar, en de liedjes kenden. En dus toen zijn we erheen gegaan, liedjes gezongen, een van een dom toneelstukje gedaan. En toen lekker koffie drinken met die oude lui, gekletst met ze. En sommige van ons hebben voor ze kunnen bidden. En het was zo gaaf, wat voor ons ergens een kleine moeite was, betekende zoveel voor zoveel van die lui. En toen spraken we met de vrouw en ze vertelde van, ja, bij mij op de afdeling mag ik helemaal niet over God praten. Elke keer als ik over begin, dan lacht ze me uit en zegt ze dat ik stil moet zijn. Maar ik hou zo van God en ik ben zo vol van hem. En ik wil zo graag vertellen over hem. En dat is zo bijzonder om zo'n vrouwtje te kunnen zegenen en te kunnen bemoedigen. Van, hé, ga lekker door. En zo kunnen we direct om ons heen een kleine impact hebben als het ware. Direct om ons heen, waar de nood is, erop inspringen. En een gebroken wereld raken. En ik had het net over de call. En met de call zeggen we altijd, jongens, we bidden voor een verandering. Maar nu dat we steeds meer voelen dat God tegen ons zegt van, hé, we kunnen wel bidden voor een verandering. Maar we moeten ook de verandering zijn. We moeten hier bidden op onze kamer en vervolgens erop uitgaan en verandering teweeg brengen. En dus nu zitten we te denken, hoe kunnen we dat koppelen? Gebed en actie als het ware, wat zo samen hoort. En dus nu hebben we plannetjes om, we gaan weer die 10 dagen doen en de tour doen. Maar ook om een of andere actie aan te koppelen. Waarin we jongelui zeggen van, hey, ga bidden en ga vervolgens naar de slechtste wijk van je stad toe. De meest criminele wijk of weet ik veel wat. En ga daarheen en ga oude vrouwtjes helpen om boodschappen te doen die dat niet meer kunnen. Ga een tuin opknappen die verwaarloosd wordt. Ga een keer op de kinderen oppassen van een moeder die alleen is en een druk leven heeft met de kinderen. Ga naar waar de nood is en probeer ergens je lichtje te laten schijnen voor God. Omdat je daden vaak luider spreken dan onze woorden. En we hebben veel gepraat. En in de tijd dat we wat laten zien. En dus we kunnen ons niet onttrekken aan de mensen om ons heen. Dus het is ver weg en het is dichtbij. En dan als we dat doen, als we zorg dragen, als we erop uitgaan en Gods hart vertolken als het ware, dan zijn er heel veel beloften. En als we dan verder lezen in vers 8 van Jesaja hoofdstuk 58, dan staan daar een paar beloftes. En ik zal het wat lezen en er staat, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Heere antwoorden. Als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat. Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukte verzadigt. Dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. En zo gaat het door en door en door. Beloftes van God. Van dingen die we willen. We willen dat als we God zoeken dat Hij er is. Dat we Hem vinden. We willen dat als we roepen naar Hem dat Hij antwoordt. We willen dat God ons leidt. Allemaal beloften van God. Als we zorg dragen voor deze mensen in hun nood. Nou, ook in het Nieuwe Testament staat er heel veel over. En natuurlijk is het interessant te kijken wat de Heer Jezus zelf daarover zegt. En de Heer Jezus, we kennen het verhaal. Jezus die geboren werd, opgroeide en toen gedoopt werd. In de Jordaan door Johannes de Doper, Heilige Geest kwam op en toen ging hij de woestijn in. 40 dagen lang bidden en vasten. En vervolgens kwam hij terug en begon zijn openbare bediening. En wat was de eerste preek die de Heer Jezus gaf? Wat was het eerste wat hij als het ware publiekelijk zei en bekend maakte? Hij kwam terug uit de woestijn, liep naar een tempel, liep binnen, pakte een boekrol uit de kast, de boekrol van Jesaja, las een ander hoofdstuk voor dan wat we net lazen. En wat las hij voor? Hij zegt, de geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om aan armen het goede nieuws te brengen. Om gebrokenen genezing te brengen, om gevangenen te bevrijden. En dat is zo het hart van God en de mensen waar Jezus hart naar uitgaat en waarvoor hij kwam. En Jezus spreekt erover en hij geeft een gelijkenis in Matteüs hoofdstuk 25. Het is een profetisch gelijkenis over de eindtijd, over de laatste dag. En dan over dat alle volkeren voor de troon van God zullen verschijnen. En dat hij een oordeel zal vellen. En dan maakt de Heer Jezus de vergelijking van bokken en lammeren. En bokken en lammeren, nogmaals, in die tijd was dat heel bekend. Was iets heel erg alledaags. Voor ons, wij gaan niet zoveel met bokken en lammetjes om in ons dagelijks leven. Maar die lui wel. En dus de Heer Jezus gebruikte dat voorbeeld. En de lammen mochten zeg maar naar zijn rechterhand, zegt hij, op die dag. En de bokken moeten dan naar de linkerhand. En als we dan lezen wat de Heer Jezus zegt hoofdstuk 25 van Matteüs, in vers 41, dan zegt hij, dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Het is de laatste dag, de dag van het oordeel. En dan zegt de Heer Jezus tegen diegene die naar de bokken die naar zijn linkerhand moesten, ga weg van mij, jullie zijn vervloekt en ga naar het eeuwige vuur wat voor de duivel en zijn engelen bedoeld was. En jullie zullen nooit meer terugkomen. En ik denk, dat zijn de allerergste dingen om van God te horen. Dus ik kan me niet iets bedenken wat nog erger zou zijn om uit Gods mond te horen tegen jou. Want voor ons als mensen, ik geloof dat onze grootste behoefte, onze grootste nood of verlangen, is dat God van ons houdt. Dat hij trots op ons is. Dat zijn glimlach over ons leven is. Dat hij ons accepteert zoals we zijn. Dat hij zegt, hey, ik hou van jou persoonlijk, je raakt mijn hart en ik wil je dicht bij me hebben. Allemaal verlangen we ernaar. Allemaal verlangen we ernaar dat we het gevoel hebben. Dat we niet alleen weten, maar dat we het ervaren, ons bewust van zijn. En gevoel hebben dat God trots op ons is. Dat hij naar ons kijkt en denkt van, ik ben blij dat jij mijn zoon bent. Ik ben blij dat jij mijn dochter bent. Ik wil je altijd dicht bij me hebben en ik zal je altijd vasthouden.
Dat willen we allemaal. En dus het ergste om te horen van God is dat God zegt, je bent vervloekt, ga weg van mij en kom nooit meer terug. Dat God zelf je afwijst. Dat God zegt, je hebt gefaald voor altijd en je hoeft niet meer terug te komen. Nooit meer Gods glimlach over je leven. Nooit meer Gods tegenwoordigheid, zijn nabijheid. Nooit meer zijn bescherming. Totaal weggestoten van God. Dat is het allerergste wat we mee kunnen maken. En God zegt dat tegen deze mensen. En vervolgens vertelt de Heer Jezus waarom hij deze mensen afwijst. En dan staan er wat dingen die we misschien veel vaker gehoord hebben, maar niet zo duidelijk gerealiseerd hebben. Er staat, wat zegt de Heer Jezus? Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet bekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben wij u niet gediend? En dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En ik vraag me af of we ons realiseren, wat hier staat, dat wij onze eeuwigheid door kunnen brengen, ergens, om wat we niet gedaan hebben. En dat zijn hele ernstige dingen. Het is duidelijk dat Gods hart heel erg uitgaat naar de mensen in nood. En God ziet de hele wereld en hij ziet alle nood. Jezus ziet alle pijn op de aarde. En hij zag het niet alleen, hij zat niet op zijn troon en dacht van het is toch een eigen schuld. En hij zag de nood en vervolgens kwam hij naar beneden om er wat aan te doen. En wij moeten de nood zien en er wat aan doen, net als hem. De Heere God ziet elke verkrachting. Hij ziet elke mishandeling. Hij hoort elk kind dat slapend of huilend in slaap valt omdat het niet genoeg eten heeft. Hij ziet alles. Hij ziet de mensen die vermoord worden. Hij ziet de kinderen die misbruikt worden. Elk jaar gaan er 1 miljoen kinderen worden er in de seksindustrie geluisterd. 1 miljoen kinderen. Jonge meisjes. Amper tiener. Die ik weet niet hoe vaak per dag met een man naar bed moeten. Hun leven en ook jongetjes. Hun leven wat zo, hun waarde wat zo weggevaagd wordt. Zo verlaagd wordt. Dat ze niet meer zijn dan een of ander gebruiksobject om een of andere rijke westeling tevreden te stellen. En God ziet het allemaal. En hij wil ons, de kerk, gebruiken om een verschil uit te maken. Wij weten niet hoe we het moeten doen. De problemen zijn zo groot. Wat kun je doen? Wat zeg je tegen zo'n iemand? Maar samen met God geloof ik dat we allemaal ons deeltje kunnen doen. Dat we allemaal een verschil uit kunnen maken. Ik vind het zo mooi wat in Matteüs hoofdstuk 8 staat over dat er een melaatse man bij de Heer Jezus kwam. En die vroeg aan de Heer Jezus of die hem wou genezen. En dan moet je begrijpen dat melaatsheid natuurlijk een vreselijke ziekte was. Een besmettelijke ziekte. En dat als iemand bij iemand melaatsheid geconstateerd werd, dat hij uitgestoten werd uit de samenleving als het ware. Hij mocht niet meer in de stad wonen, hij moest ergens afgelegen gaan wonen. En mocht geen contact hebben met mensen die niet die ziekte hadden. En ze werden dus afgewezen, want niemand wou natuurlijk die ziekte hebben. En dus als hij ergens heen ging, moest hij altijd roepen, melaats, melaats, melaats. Zodat mensen het van een afstand konden horen en afstand konden bewaren. Zodat ze opzij konden gaan. En dus je kunt je vast wel voorstellen wat een ellendig leven deze mensen hebben. Naast hun lichamelijke ziekte waar ze mee moeten leven. De emotionele pijn. Nooit iemand die ze een huk geeft. Nooit iemand die ze een klap op de schouder geeft van hey, leuk dat je er bent. De eenzaamheid. De afwijzing en de gebrokenheid daarin. Vreselijke nood voor deze mensen. En hier komt een melaatse man wanhopig bij de Heer Jezus zegt, Heer, genees mij. En dan vind ik het zo mooi wat er staat dat de Heer Jezus doet. Hij legt zijn hand op deze man. De Heer Jezus die diegene aanraakt die niemand anders aan wil raken. En dat is precies hoe God is. Hij raakt diegene aan die niemand aan wil raken. De gebrokenen. De vieze mensen. De zieke mensen. En vervolgens zegt hij tegen de melaatse man, ik wil dat je genezen wordt. Word genezen. En hij wordt genezen. En het kwam door wat de Heer Jezus zei, dat hij genas. Maar daarvoor legde hij eerst zijn hand op hem. Alsof de Heer Jezus eerst zijn hart wou genezen en vervolgens zijn lichaam. En net zoals de Heer Jezus zijn ook wij geroepen om diegene aan te raken die niemand anders aan wil raken. Om de verworpen mensen aan te raken. Om de mensen die geminacht worden aan te raken. om de mensen die in pijn zijn een hup te geven. Net als de Heer Jezus. Zonder bang te zijn. En te zegenen. En te bidden voor ze. En er voor ze te zijn. En iets van onszelf of misschien ons hele leven te geven aan deze mensen. Ik was vorige maand in begin van februari was ik in Kenia. En we gingen met een paar lui daarheen. En toen op een gegeven moment gingen we naar een gebied. Weet je, noordwesten. De Turkana-woestijn heet dat. En het was daar bloedheet. We gingen naar een plekje, dat was de heetste plek op aarde op dat moment. En toen moest ik denken aan de dag voordat ik daarheen ging. Toen kwam ik nog even op het kantoor. Solsvijver, om gedacht te zeggen. En toen waren ze nog even voor me bidden. En toen vroegen ze daar, waar kunnen we voor bidden? En ik, zo geestelijk als ik ben natuurlijk, zei ik, kunnen jullie bidden voor lekker weer? Want dat vind ik belangrijk, dat vind ik lekker natuurlijk. Ik hou van lekker weer. Dus ik vroeg, kunnen jullie bidden voor lekker weer? Dus ik, dat, toen ik daar was, toen dacht ik, volgens mij hebben ze te hard gebeden. Want ik zit op deze plek waar en het was ondraaglijk. Maar in ieder geval, ik was daar. En armoede daar, en nood. En we gingen daarheen om te kijken hoe we konden helpen. En wat projecten bezoeken. En toen op een gegeven moment kwamen we bij een kinderthuis. En er woonden 59 kinderen. En er was daar één vrouw. Die samen met haar man zorg moest dragen voor het kinderthuis. Maar haar man studeerde theologie in Nairobi. En die zou voorlopig, voor een hele lange tijd nog, niet meer thuis, nog niet thuis komen. Die zou eerst een studie afmaken. En ik kan me niet precies herinneren of hij nou pas in juni terugkomt of volgend jaar juni. Maar in ieder geval nog een lange tijd zou die weg zijn. En zij zat er in haar eentje. Plus dat ze ook een kerk hadden, waar ze elke zondag sprak en ook nog zorg droeg voor een kerk. En 59 kinderen had ze twee koks. En ik heb een foto ervan. Die zitten mensen met een joeken van een mes, een of andere geit stukjes te snijden. Maar zij zorgt voor die 59 kinderen. En ze vertelde ons over dat ze het moeilijk had. Logisch. Dat ze weinig sliep. Ze vertelde over haar zorgen voor de kinderen. Dat de kinderen slechter luisterden en wilder werden. Rebelser werden als ze geen liefde, persoonlijke liefde, zorg en aandacht kregen. Dus ze vertelde dat ze het moeilijk vond om 59 kinderen persoonlijke liefde en aandacht te geven. Geen wonder, dat zou moeilijk zijn voor iedereen. Maar je zag hoe sterk ze was, hoe ze wandelde met God en een liefde had voor die kinderen. Ze gaf haar leven voor die kinderen. En ik vond het zo speciaal dat we voor haar konden bidden en haar konden bemoedigen. En toen gingen we kijken en rondlopen om te kijken en met haar praten wat we eventueel zouden kunnen doen voor haar. En toen al die kinderen komen natuurlijk op je af, die vinden het geweldig. Blanke mensen, zo raar als ik weet niet wat natuurlijk. En voor hun. En toen ontmoette ik een jonge gozer. En die vertelde, ja, mama leert ons te bidden. En ik zeg, gaaf. Ja, elke dag, tof. Ja, elk uur leert ze ons te bidden. Dus ik, wauw, ik leer mij het ook. Veel kunnen we leren. En toen kwam ik een klein jongetje tegen. Die was 3 jaar oud. Vertelde een ander mij. En hij had alleen een klein t-shirtje aan. Hij was vies. En ik zag de gebrokenheid in zijn ogen. En dus ik knielde neer voor hem. Of ik hurkte neer en ik probeerde hem te aaien over zijn schouder, maar hij was heel verlegen en hield afstand. Dus ik begon hem gewoon te aaien en ze spreken daar Swahili en Engels. Dus ik probeerde in Engels positieve dingen tegen hem te zeggen. Zo van, hey God, hou van je, of hey, een mooie jongen ben je en weet ik veel. Verschillende dingen zei ik tegen hem. Terwijl ik hem aaide en ik merkte die steeds kwam hij ietsje dichter bij me staan tot hij tegen me aanstond. En op een gegeven moment... En ik weet niet zo heel goed hoe ik moet zeggen. Het enige waar ik aan kon denken is dat als je een poes als huisdier hebt en je zit een poes te aaien, dat die op een gegeven moment gaat spinnen. Van die tevreden geluidjes maakt van dat hij het lekker vindt. Of een kind dat de fles krijgt en van die tevreden knorretjes, of weet ik wat voor geluidjes maakt van dat ze het lekker vinden. En op een gegeven moment deze jongen, hij zei niks tegen me, maar hij maakte van die als het ware tevreden geluidjes. En ik zag de gebrokenheid in zijn ogen. En ik kon hem zegenen. En had vliegen in zijn ooghoeken en zijn mondhoeken. Want hij was zo smerig. En ik vond het zo'n voorrecht om gewoon de vliegen uit zijn gezicht weg te wapperen de hele tijd. En toen dacht ik, dit is het evangelie. Dit is het evangelie. Zo'n klein gebroken jongetje. Liefde te geven. En ik voelde zo dat op een of andere manier God door me heen werkte. En ik zijn hart kon raken. Zo'n jongetje die daar eenzaam is. Die misschien zo weinig aandacht krijgt. En weet ik veel waar die vandaan komt. Of uit wat voor een situatie die geboren was. Om hem liefde te kunnen geven. En ik merkte dat het hem raakte. En ik dacht, dit is het evangelie. En ik kon me zo voorstellen, dit is hoe Jezus was. Dit is hoe die Jezus door de dorpjes liep. En zegt, jongens, laat de kinderen tot mij komen. Waar anderen zich misschien van hem verhinderden. En de discipelen en de kinderen op zijn schoot nam. En de kinderen aanraakte staat. En ze zegende voor zijn bad. Dat is zo het hart van God. En hoe die Jezus rondliep. En de zieken en de gebroken mensen zag. En ze genas. Hoe hij misschien bij een weduwe kwam en die te weinig eten had en misschien wat eten even vermenigvuldigde voor haar of zo. Hoe de Heer Jezus zorg dragen voor de gebroken mensen. Voor de kinderen. die in slechte omstandigheden leven. En zo zijn ook wij geroepen om de kinderen aan te raken, om de gebroken mensen aan te raken. Als wij die kinderen als kerk niet aanraken, dan zullen pedofielen het doen. Dan gaan homo's met hun zogenaamde nephuwelijken kinderen adopteren. Dan worden kinderen in de seksindustrie geluisterd. Dan worden kinderen ontvoerd. Al die verhalen heb ik gehoord over kinderen die ontvoerd worden en drugs krijgen en de meest vreselijke dingen door moeten maken. En vervolgens maken ze kindsoldaten van ze. Ze krijgen pistolen onder drugs, moeten ze erop uitgaan, mensen vermoorden, de meest walgelijke dingen doen. Ze worden totaal verhard, totaal verbitterd, totaal pijn gedaan, al hun gevoelens worden uitgeschakeld. En onder drugs moeten ze erop uitgaan en mensen vermoorden. Na eerst zelf de vreselijkste dingen te hebben moeten zien. En al dat soort dingen gebeuren er. En God ziet het en hij wil ons gebruiken om daarop in te springen en mensen te redden. Om levens te redden. Om in de nood te komen en het licht van God te laten schijnen. Zoals ook de Heer Jezus toen deed. 1/6 van de wereld heeft te weinig eten, is ondervoed. 1/6. En 50% van alle mensen op aarde is 15 of jonger. 15 jaar oud of jonger. En van al die kinderen en jonge tieners mist 80% een van de basisbehoeften. Zoals kleding, of eten, of een onderdak, of onderwijs, of ouders. Een van de basisbehoeften missen die. En vaak is het probleem dat als ze er eentje missen, dat ze op een gegeven moment in een neergaande spiraal komen en steeds meer en meer gaan missen en kwijtraken, totdat ze hun levens kapot gaan. De president van Burundi, hij zei, er is één ding waar ik heel erg bang voor ben in mijn land, en het zijn niet de guerrilla-strijders. Hij zegt, het zijn de kinderen. De kapotgemaakte kinderen in zijn land. Wat als zij opgroeien? Wat gaat er met ze gebeuren? De pijn die ze hebben. De leed die ze gezien hebben. De bitterheid. En wat gaat er gebeuren als die kinderen op gaan staan? Een land loopt op de voeten van de gebroken kinderen. Die opgroeien. En wij zijn geroepen om ze te raken en een verschil uit te maken. En dat is het evangelie. In Jacobus staat een hele mooie bijbeltekst. In hoofdstuk 1 vers 27. Daar staat zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is. Omzien naar weduwen en wezen in hun druk. En zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. We hebben het gehad over onbesmet van de wereld bewaren. We hebben het gehad over heiligheid. We hebben allemaal de boodschappen gehoord over zeg nee tegen de zonde. Ga voor God. Weersta de duivel, wees heilig, wees schoon, wees onschuldig, zondig niet. En dat is het woord van God en dat is een boodschap van God, dat is een opdracht. En God wil dat we heilig leven. Niet om controle te hebben, niet om ons te beperken, maar om ons het goede leven te geven. Voor ons eigen best wil, hij weet wat het beste voor ons is. Maar er staat hier ook dat zuivere en onbevlekte godsdienst omzien is naar de wezen, de weduwen in hun druk. Dat is het evangelie wat God accepteert. En ik geloof dat als wij onze oren sluiten voor de armen daarbuiten, kan God niet accepteren wat wij doen hier binnen. We kunnen niet onverschillig zijn. We kunnen het niet negeren. Allemaal moeten we ons dingetje doen. Zonder bang te zijn. En ervoor gaan. Paulus in Galaten 1 en 2 vertelt hij hoe hij tot geloof kwam. En hij vertelt dat hij, weet je, op Damascus en weet je, licht en blind en we kennen het verhaal wel. Daarna gaat hij drie jaar de woestijn van Arabië in. Daar legt hij, denk ik, zijn basis voor zijn relatie met God. Was hij daar samen met God. En vervolgens ging hij erop uit onder de heidenen het evangelie, het goede nieuws te brengen. Waar de eerste christenen volgden, ging hij nu erop uit, bracht hij zelf het goede nieuws. En 14 jaar later weer kwam hij in Jeruzalem en daar ontmoette hij de andere apostelen die daar gestationeerd waren, die daar vanuit werkten. De eerste apostelen, zeg maar, wat de discipelen waren van de Heer Jezus. En hij ontmoet hun en vertelt hun, zegt jongens, zo ben ik tot geloof gekomen en dit is het evangelie wat ik predik. Dit is waar ik gevoel dat God mij voor geroepen heeft en dit is wat ik doe. Wat vinden jullie ervan? En toen zagen ze dat en zeggen, Paulus, we zien God in jou. En we zien, dit is het echte evangelie. Zoals ook God ons duidelijk gemaakt heeft. En Paulus, zoals jij geroepen bent voor de heidenen, is eigenlijk net zoals Petrus die geroepen is om hetzelfde goede nieuws te brengen onder de Joodse mensen. En Paulus, we zegen je en ga ervoor. Maar één ding herinnerde zij Paulus aan. En dat zegt Paulus dan zelf in Galaten hoofdstuk 2 vers 10. Dan zegt Paulus, alleen moesten wij de armen blijven gedenken. En ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Paulus, je bent een man van God. We zien je roeping. Paulus, ga ervoor. Predik het evangelie aan de armen. Maar Paulus, let op de armen. draag zorg voor de arme mensen. En dat zegt God ook tegen ons. Let op de armen en draag zorg voor de arme mensen. Want dat is het evangelie. En dat is zo het hart van God. We kunnen niet onverschillig hebben. De Bijbel drijft ons om te maken van een keuze op dit gebied. En als laatste, een Bijbeltekst in Spreuken 28 vers 27. Wat aangeeft dat dit niet iets lichts voor God is. Dit is niet een optie. Dit is niet een leuk advies of voorstel van God. Dit meent God heel erg serieus. En dat geeft Spreuken 28 vers 27 wel aan. Waar staat, wie de armen geeft, zal geen gebrek lijden. Maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt. Hele sterke woorden van het woord van God. En we geloven Gods woord en we nemen het serieus. En laten we ook het dan gaan doen. En ik zie een leger van jongelui die niet bang zijn, maar die gaan naar de plekken van nood. Die gaan naar de plekken waar niemand misschien heen durft te gaan. Die de mensen aanraakt die niemand aan wil raken. En Gods licht laten schijnen daar. Ik las het boek van Anne van der Bijl en hij zegt, ja, we staan in de Bijbel, we zijn geroepen om vredestichters te zijn, dus moeten we naar plekken gaan waar oorlog is. En Anne van der Bijl is nergens bang voor, die gaat overal gewoon heen. Maar het inspireerde me. Ik dacht, inderdaad, iemand moet daarheen gaan. En natuurlijk is het makkelijker praten, maar de Bijbel staat er vol van dat we niet bang hoeven te zijn. Staat er vol van dat God ons beschermt. En staat er vol van dat God deze mensen wil raken. En ik zie het voor me, hoe God jongelui een liefde geeft voor deze mensen. En hoe God jongeren uitzendt om naar de armsten te gaan. Om naar die plekken van nood te gaan. Om op die plaatsen in te springen waar het een kwestie is van leven en dood. En allemaal kunnen we dat doen. Dit is niet voor de geestelijke hotshots of zoiets dergelijks. Dit is voor jongelui zoals jij en ik. Die niets hebben, maar we hebben God. We waren in Kenia en toen liepen we door een sloppenwijk dichtbij Nairobi, de hoofdstad. En we dachten gewoon om te kijken, om de nood te zien. En te kijken of we ideeën hebben, of God ons creatieve dingen geeft en hoe we kunnen helpen. En afloop vroeg de voorganger daar, hij vroeg, en wat zijn jullie ideeën? Wat kunnen we gaan doen? En we waren daar met allemaal leiders, niemand had een goed idee. Wat kun je doen? De nood is zo groot. Maar samen met God moeten we gewoon onze stapjes zetten. Dag aan dag. Zie, wij hebben niet alle antwoorden, wij hebben niet alle oplossingen. We hebben alleen de Heer Jezus die in ons woont. En samen met Hem kunnen we altijd een verschil uitmaken. En Hij roept ons om die gebrokenen aan te raken. En wij moeten vragen aan God, Heer, en wat vraagt u dan van mij? Vraagt u er van mij, okay, en soms kunnen we een beetje zenuwachtig hiermee zijn. Van, ik wil niet naar China gaan, dus God zal me wel naar China sturen. Maar zo is God helemaal niet. En Hij bereidt altijd eerst je hart voor en dan geeft Hij je de situatie om erin te wandelen. Maar sommige van jullie zullen misschien wel geroepen zijn om daarheen te gaan. Soms maken we er grapjes over, ik ga naar Afrika of zoiets. Maar sommigen zullen inderdaad daarvoor geroepen zijn. En dat is te gek. En sterker nog, ik zou jullie willen uitdagen om gewoon eens met een paar vrienden of in de kerk of met deze groep samen te gaan overleggen en te praten van, hey, kunnen wij misschien daarheen gaan naar waar de armoede is? Want het is één ding om erover te horen, het is één ding om erover te lezen of een plaatje in de krant te zien of even een shot op het journaal. Het is iets heel anders om er middenin te staan en de realiteit te zien en te ervaren. Het breekt je hart. En het is heel gezond, geloof ik, om naar zo'n plek heen te gaan en gewoon om Gods hart voor deze mensen een realiteit in je leven te laten worden. Om die mensen te zien en ze te bemoedigen. Om een t-shirt te geven aan iemand die geen shirt aan heeft. Om wat eten voor iemand te kopen. Om iemand te zegenen, om iemand een hug te geven. En praat het gewoon eens met een paar vrienden. Hey, kunnen we van de zomer misschien naar Somalië? Klinkt belachelijk, maar waarom niet? Hey, kunnen we naar Ethiopië? Kunnen we naar Kenia? Wat kunnen wij doen? En misschien zijn er ook in Zutphen hier dichtbij plekken. Maar misschien is het ook goed om eens na te denken van, hey, kunnen we daarheen gaan? En we hoeven niet belachelijk en dom en onvolstandig te zijn, maar we hoeven ook niet bang te zijn. Waarom niet? Jullie kunnen allemaal een verschil uitmaken. En God roept jullie. En meer jongelui die ik zie, die wiens harten branden voor deze mensen, die bereid zijn hun leven voor te geven. En dat is te gek. Nou, sommigen zijn gewoon geroepen om hier, weet ik veel, geld te verdienen en licht te zijn in de zakenwereld. En dat is helemaal niet minder. Je bent niet meer geestelijk of heilig als je in een hutje in Afrika woont of dat je hier op een integere manier zaken doet voor God. Het is waar God je toe geroepen heeft. En een beetje met dit soort dingen kunnen we ons heel schuldig gaan voelen. Maar dat hoeft helemaal niet. We moeten gewoon doen wat ons dingetje is. En als we dat weten, dat we doen wat God van ons vraagt, dan hoeven we ons ook niet schuldig te voelen. En God spreekt altijd. Soms horen we hem, soms niet. En het is alleen goed dat we gewoon even een tijd van stilte nemen nu. Ik heb lang gepraat. Maar dat we gewoon even een tijd van stilte nemen en vragen aan God. Heer God, wat vraagt u van mij? Wat kan ik doen? En ze gewoon een tijd nemen van stilte en waar je gewoon open kan luisteren naar God. Zeg, Heer God, wat vraagt u van mij? Is het een kindje sponsoren? Of is het ergens heen gaan? Wat het dan ook is. En misschien spreekt God tegen je. En dat is te gek. En dan geeft God je alles wat je nodig hebt. Hij geeft je de moed, hij geeft je de kracht om dan het ook te gaan doen. Hij staat aan je kant. Samen met hem kunnen we alles doen. Maar misschien hoor je niks, dat is oké. Hoef je ook niet slecht bij te voelen. Misschien krijg je morgen een idee. Misschien bedenk je een idee. Denk, ik weet niet of het iets van God is, maar als het goed is, moet je gewoon gaan doen. Maar gewoon om te luisteren naar God. Ja? Dus Vader in de hemel, u heeft ons geroepen. U weet wat nodig is. Heer, en u wilt ons op de juiste plekken brengen. Heer, en de nood is zo groot en overweldigend en we zouden altijd wel overal van alles kunnen doen. Heer, maar willen we doen wat u van ons vraagt. Heer God, zonder schuldgevoelens, maar met uw liefde in ons hart. En samen met u. En als Heilige Geest wil ik vragen of u op dit moment tot ons wilt spreken. Heer, tot onze harten. En ons uw hart geeft. En uw creativiteit. En uw bereidwilligheid. Om gehoor te geven aan wat u zegt. Heer, we luisteren naar u. Heere God, we willen doen wat u van ons vraagt. Heere, niet alleen nu even luisteren of hier aan denken, maar ook verder in ons leven. Heere, wilt u het in onze harten branden. Heere God, in ons vergeven voor waar we alleen maar met onszelf bezig zijn. Heere, ons vergeven voor ons egoïsme. Ons vergeven door onszelf vol te vreten zonder aan anderen te denken. Heere, willen genieten van wat u ons geeft, maar niet de andere mensen vergeten. Heere God, en vergeef ons waar we materialistisch en egoïstisch zijn geweest. En help ons, Heer, om ons leven te geven zoals u dat deed. Geef ons uw hart. In Jezus' naam. Amen. Eén dingetje. Voor sommigen van jullie, dit klikt bij jullie. Dit brandt als het ware in je hart. Je voelt, hey, dit is iets voor mij. Dit is iets meer voor mij dan waar God mij toe roept dan een kindje sponsoren. Dit is meer dan een keertje iets in de collecte gooien. Dit is meer dan een keertje een tuinschool maken of weet ik wat. Dit is iets waar God mij voor geroepen heeft voor mijn leven. Om dit soort dingen te doen. Om voor deze mensen zorg te dragen. En ik weet dat God mij geroepen heeft om erop uit te gaan en hier mezelf aan te geven. Dus iets voor je leven, zeg maar. En je voelt, dit is al langer in mijn hart. Het heeft misschien zijn ups en downs gehad. En misschien weet je niet precies waar je heen moet gaan. En misschien weet je niet precies hoe. Maar je voelt, hey, dit is iets voor mij, voor mijn leven, als het ware. En als dat zo is, dan zou ik heel graag voor je willen bidden. Dus als jij zegt van, hey, je hoeft nog niet alles te weten of zo te zeggen. Maar als je het gevoel hebt van, hey, dit is voor mij iets, dit is echt iets belangrijks in mijn leven. Waar ik voel dat God mij voor geroepen heeft, specifiek. Dan zou ik je willen vragen om heel vrijmoedig te gaan staan op de plaats waar je nu bent. En dan willen we graag voor je bidden. Is het misschien handig dat we dat jullie naar voren komen en dat we dan voor jullie bidden? Dat zou misschien makkelijker zijn, hè? Zouden jullie naar voren willen komen? Sorry, ik heb het net niet verteld. Als ik dat wist, dan had ik niet gestaan, hè? Okay. En ik geloof dat er ook een teampje is of iets dergelijks die goed is in het zegenen en dat soort dingen. Goed. Okay, hier zitten geen voorwaarden voor jullie aan verbonden, zoals daar natuurlijk niet. Dit is gewoon dat jullie zeggen, Heere God, ik ben bereid om te gaan waar u me heen zendt. En dit is iets voor mij. En dus ik wil graag bidden voor jullie. Dat God jullie alles geeft wat jullie nodig hebben. En meer dan wat dan ook, dat hij zijn hart meer en meer in jullie legt. En willen gewoon zegenen wat God doet in jullie levens. En als het ware achter jullie staan en zeggen, ga ervoor en we staan achter jullie. Van wat wij kunnen. Allemaal doen we ons dingetje. Jullie staan hier en wij willen voor jullie bidden, jullie zegenen. Ja? Dus laten we gewoon bij God komen. En voor jullie, wees open om te ontvangen van God. Misschien wil hij iets zeggen tegen jullie specifiek op dit moment. Misschien dat jullie iets zullen ervaren. Misschien niet. Maar als we de Heilige Geest uitnodigen om te komen, dan komt hij altijd. Altijd. Maar soms, en dus altijd gaat hij aan het werk in de levens van jullie. Maar soms werkt hij en gaat hij aan onze gevoelens voorbij. En dan gaat hij dieper werken, dat is geen probleem. We zijn tot geloof gekomen, niet tot gevoel gekomen. Dus God werkt altijd, dat is geen probleem. Dus we vragen of hij op dit moment in jullie levens wil gaan komen. Op een nieuwe manier, op een sterkere manier. En dan specifiek op dit gebied. Ja? No big deal, maar toch wel gaaf. Vader in de hemel, dus op dit moment willen we samen bij u komen. Heere God, en specifiek bidden voor deze lui. Heere God, en we zegenen uw hand op hun levens. Heer, en dank u wel dat ze uw roep gehoord hebben. Heere God, en ik bid voor hun meer dan wat dan ook. Heer, dat u hun harten breekt voor wat uw hart breekt. Heer, dat die pijn die u voelt als het ware echt zal zijn in hun leven. Zodat ze met uw liefde een verschil uit kunnen maken. Heer God, dat die roepstem van de mensen in nood die u elke dag hoort, dat ergens, dat zij het zullen horen. Heer, en dat het hun harten zal raken. Heilige Geest, op dit moment bid ik dat u meer en meer het hart van God, het liefdevolle hart van God de Vader in hun harten legt. Heer, en we wachten op u. Heilige Geest, wilt u komen en hun harten vullen voor ieder van hen. Heer, geef hen uw hart voor de gebroken mensen. Voor de mensen die kapot gemaakt zijn. En Heer, ik bid dat ze hetzelfde zullen kunnen doen zoals u dat deed. En nog veel meer. Heilige Geest, zalf hen voor de taak die voor hen ligt. Heer, rust ze toe, vorm hun karakter. Maak ze sterk van binnen om te kunnen geven. Om hun leven te kunnen geven voor deze gebroken mensen. In welk land dat dan ook is. En Heer God, ik bid dat u de deuren voor ze opent. Heer, dat u de juiste mensen op hun pad brengt. Heer, dat u ze helpt met de timing. Heer, dat u ze alle materiële dingen geeft die ze nodig hebben. Heer, ik bid dat ze in niets tekort zullen schieten. En dat is uw belofte. Heer, wie aan de armen geeft, zal niets tekort schieten. Heer, en daarmee zegenen we deze lui. Heer, dat ze niets tekort zullen schieten. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt.
Daniel, bedankt.